Goeie zondagmorgen luisteraars, welkom bij Contact 2 Saturnus. Inderdaad, we gaan regionaal. Ook voor ons blijft het nog even wennen aan die nieuwe naam sinds 22 oktober. Hopelijk lukt dat bij u al wat beter. Tijd voor ons magazine Satelliet. Daarin praten we zo dadelijk met Koen van Hansbeke. Hij is van het gemeentelijk 11-11-11 comité. En dat wil meteen zeggen dat je al de enveloppen mag klaarleggen, want volgende week zondag komen die mensen bij u langs. Waar het geld naartoe gaat, dat vernemen we van hem in de loop van dit programma. Voor het evenwel zover is, heb ik voor u nog een paar gemeentelijke berichten, ook een aantal activiteiten die ik ga aankondigen. Maar misschien is het wel nuttig op deze voor sommigen toch vroege zondagmorgen om eens te kijken in de spiegel. En dat doen we met Willem Vermanderen. Kan best ontnuchterend werken zo'n blik in de spiegel met Willem Vermanderen. Zoals beloofd, luisteraars, eerst een paar berichten. Je kunt nog tot en met 7 november, dat is als ik me niet bedrieg, tot en met woensdag terecht in het gemeentehuis van Maldegem. Want daar ligt nog een gelukwensenregister naar aanleiding van de geboorte van het veelbesproken prinsesje Elisabeth. Dat register kan dus door de bevolking worden ondertekend. Het ligt op het gelijkvloers in het gemeentehuis van Maldegem. Kan nog dus tot en met 7 november eerstkomend. Het zal u niet verbazen, luisteraars, dat alle gemeentelijke diensten gesloten zijn op 15 november. Dat is de dag van de dynastie. Er is evenwel die dag wel huisvuil opgaling. En vandaag, zondag 4 november, worden de Poolse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Om 10:00 is er in Adegem een eucharistieviering begonnen. En om 11:15 volgt nog een plechtigheid op het Canadees Militair Kerkhof in Adegem. U kunt er alsnog naartoe. En dan nog twee activiteiten. Het Davies Fonds van Adegem en Maldegem, als ook de Geemkundige Kring het Ambacht van Maldegem, die signaleren ons dat er een avond doorgaat over Egypte 3000 jaar. Farao's, mummies en piramides, een schitterende multimedia presentatie wordt dat door Marleen Reinders. Het gaat door in de polyvalente zaal van het instituut Zuster Marie Kolen, Marktstraat 15 in Maldegem, op dinsdag 13 november, eerstkomend om 20:00. Je betaalt als lid van de genoemde organisaties 150 frank inkom en als niet-lid 200 frank. En dan heb ik nog een laatste berichtje, dat is dan meer voor onze sportievelingen bestemd. Op zondag 18 november gaat het Belgisch kampioenschap Survival Run door in Adegem is dat. Met een steeds groeiend aantal deelnemers, moeilijker hindernissen, grotere uitdagingen. Kortom, een van de zwaarste sporttakken die er momenteel bestaan. Mocht je nog meer informatie willen rond dat Belgisch kampioenschap Survival Run, dan kan ik u meteen de voorzitter meegeven. Het adres en naam, dat is Carlos Bonamy. Telefoonnummer is misschien nog beter, 09-379-0540. Daar kun je meer vernemen over die Survival Run de koers en meer specifiek over dat Belgisch kampioenschap van zondag 18 november. Maar ik vermoed dat mijn sportcollega daar wellicht nog wat meer aandacht zal aan besteden in zijn sportprogramma. En dat komt eraan van de middag tussen 5 en 6. We gaan nog even anti-stresseren met een volgende gast, muzikale gast. Dat wordt Herman van Veen. Dat was Herman van Veen en hopelijk kunnen we op deze zondag voormiddag toch een beetje ontgaasten en even stilstaan bij de problematiek van de derde wereld, want daar gaat het toch nog altijd over als we het hebben over de 11-11-11 actie. En onze praatgast voor deze ochtend in satellietluisteraars is Koen van Hansbeke. Koen, goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan het met jou zo dadelijk hebben over 11-11-11 en meer specifiek over de actie die jullie dit jaar steunen en dan trekken we richting Brazilië. Maar misschien even concreet worden, vooraleer dan op die problematiek in te gaan. 11-11-11, dus het is een jaarlijks terugkerend iets. Een organisatie, meen ik, van het NCOS. Dat is een NGO, dat zijn al twee termen die een beetje uitleg vragen.
Ja, sinds 1966, toen was de eerste keer dat men op 11 november om 11 uur 's morgens aandacht en steun wou vragen voor de derde wereld. Waarom op die dag? Omdat het dan de herdenking was van de wapenstilstand in 1918, dus de vredesfeesten. Vanaf dat moment is dus eigenlijk 11-11-11 ontstaan. Vandaag is 1111 de naam van de koepel van alle niet-gouvernementele organisaties. Dat is 2 jaar geleden veranderd, dus de term NCOS bestaat niet meer. Dus alle grote bekende organisaties als Broederlijk Delen, Damjaanactie, Vredeseilanden, ga zo maar door, die zijn verzameld in één grote koepel en die noemt men 1111. Dat is dus alle ontwikkelingshulp die niet van de regeringszijde uitkomt, maar vanuit privé-initiatief mag je zeggen, vanuit vrijwilligersinitiatief. Die koepel doet zelf 1 keer per jaar een actie en dat is die 1111-actie die dus vanaf 1966 onafgebroken doorgaat.
Nu, als je praat over een koepel van NGO's, dan zijn die uiteraard, en gelukkig maar, denk ik, veel meer actief dan enkel rond die 1111-actie, want dat is ja, maar een heel klein onderdeeltje, denk ik, van hun activiteiten.
Ja, dat is maar een heel klein onderdeeltje, want elk van die afzonderlijke NGO's heeft zijn eigen werking. De hoofddoelstelling van de koepel is om naar het beleid toe die kleine NGO's te vertegenwoordigen, vooral politiek druk uitoefenen en 1 keer gezamenlijk ook op de straat komen. Want je moet toch bedenken dat wij elk jaar met ongeveer 25.000 mensen in dat weekend van 11 november de straat op gaan. 25.000, dat is dus eigenlijk een hele pak. Hè. Men zegt soms wel eens, de derde wereld, mensen liggen daar niet meer wakker van. Als wij dus in Vlaanderen met 500.000 mensen daarin slagen rond te gaan, huis aan huis, als we hier in Maldegem tussen de 200 en 250 mensen kunnen mobiliseren om rond te gaan, dan is dat toch ook iets dat iets betekent, denk ik. En je kan dat toch zo niet van tafel vegen.
Nu, als we praten over een NGO, een niet-gouvernementele organisatie, dan wil dat per definitie al zeggen dat ze onafhankelijk zijn. Nochtans, en dat lijkt misschien op het eerste gezicht een beetje dualistisch, hangen ze voor een groot deel af van steun die regeringen en landen geven voor hun werking. Kan dat eigenlijk?
Dat is moeilijk, hè? Ik denk dat men op een bepaald moment ook een klein beetje pragmatisch moet zijn. Hè? De regering heeft gelden beschikbaar voor ontwikkelingssamenwerking, weliswaar veel te weinig. En als zij zeggen, kijk, wij willen het plaatselijk initiatief van de NGO's ook ondersteunen met dat geld, dan denk ik, moet je daar niet zomaar bij gracht tegenover staan. De vraag is natuurlijk, als je geld krijgt, ben je dan niet afhankelijk of word je niet afhankelijk van uw geldschieter? Ik denk dat ik mag zeggen dat elk staat ten aanzien van politici, ten aanzien van regeringen, zij eigenen zich het recht toe om hen op het matje te roepen, om politieke eisen bij hen op tafel te brengen. Dit jaar was het de Tobin-tax op 19 oktober in Gent, die 1111 als koepelbeweging op tafel gebracht heeft. Dus ik denk dat ze alles doen om een onafhankelijkheid toch te bewaren.
We gaan het zo dadelijk nog wel even moeten hebben, denk ik, over die Tobin-tax, want dat is inderdaad een heet hangijzer tegenwoordig. Maar je kunt er denk ik ook niet onderuit dat die organisaties wel altijd een beetje het vooroordeel met zich mee hebben gedragen van ja, er blijft toch wel wat hangen. Ik herinner mij onder andere ook nog de perikelen met Moreels, die dat toch wel wat heeft gevonden in zijn departement en wat dat gevoel misschien dan nog wat heeft versterkt.
Ja. Daarom is het misschien belangrijk om eens dingen duidelijk te stellen. Hè. Als er ergens geld blijven hangen was, dan was het meestal bij het ABOS, dat is dus ontwikkelingssamenwerking vanuit de regering, omdat dat dus een log instituut is waar mensen in regeringsdienst gaan werken. En daar is soms wel eens oneigenlijk gebruik gemaakt van geld. En Reginald Moreels heeft die stal uitgemest, mag je zeggen. Heeft dus ABOS ontbonden en een nieuwe structuur gecreëerd met betere controle. Maar dat staat compleet los, en daar wil ik toch eens de nadruk op leggen, dat staat compleet los van de NGO's. Als bijvoorbeeld iemand voor Vredeseilanden of voor Broederlijk Delen, ik neem maar die twee als voorbeeld, naar de derde wereld trekt, dan doet hij dat als vrijwilliger. Krijgt hij misschien 20.000 frank voor kost en inwoon. Dat is iets anders. Als je voor ABOS gaat als ingenieur, heb je daar een waarde van 100.000 frank. Met alle respect voor die mensen, maar het is van een heel andere orde. Dus de NGO's, denk ik, zij hebben ook allemaal een open boekhouding. Zeker vandaag, je kan die opvragen bij al die secretariaten, maar vandaag op internet kan je die perfect allemaal gaan inkijken. Dat moet goedgekeurd worden door een bedrijfsrevisor. Daar is streng controle. Ik denk dat mensen het eigenlijk op hun beide oren mogen slaan. Dat het geld dat 1111 inzamelt, dat dat terecht komt. Dat dat gebruikt wordt voor goede projecten die zeer streng geselecteerd worden. Die aan een heleboel voorwaarden moeten voldoen. Het is niet zomaar, wij kennen daar iemand, dus we gaan daar wat geld mee geven. Het moet wel degelijk beantwoorden aan normen van echte ontwikkeling. Het moeten mensen ter plekke echt ten goede komen. En zo zijn er nog wel een heleboel andere criteria die belangrijk zijn.
Nu is het niet zo, Koen, excuseer, dat je een beetje de tijdsgeest tegen hebt. Nu, het is altijd wel een beetje ver van mijn bed geweest voor sommige mensen, die derde wereld. Met de actuele gebeurtenissen lijkt het nog verder dan ooit. Er lijkt het wel andere prioriteiten vandaag de dag. Dat is één zaak. Anderzijds heb je ook de vierde wereld, denk ik, die meer en meer, terecht ook, denk ik, actualiteit vraagt.
Ja. Eerst en vooral iets over de tijdsgeest. Ik denk dat je gelijk hebt als je zegt dat het een beetje moeilijk ligt. Maar eigenlijk, denk ik, is dat verwonderlijk. Hè? De wereld wordt meer één groot geheel, één klein dorp. En toch zie je dat mensen zich gaan terugtrekken in hun eigen kleine stek. Hè, in een kleine beveiligde omgeving. En zich van de verdere wereld nog iets gaan aantrekken. Ten tweede zou ik dat willen aan toevoegen. Als je gaat kijken naar wat er gebeurd is op 11 september in Amerika. En waarom dergelijk moslim-extremisme kan ontstaan, dan denk ik dat elke analyse die degelijk gemaakt wordt, zal zeggen dat een van de voedingsbodem ongetwijfeld is de armoede, de schrijnende armoede, waarin vooral mensen uit moslimlanden, die in het zuiden wonen en leven, en dat zij dus vanuit die armoede geen toekomst meer hebben en dus vatbaar zijn voor extremistische ideeën en tot dergelijke dingen in staat zijn. Dat, denk ik, is toch wel belangrijk om te onderstrepen. Vandaar ook, denk ik, dat iets doen aan die kloof tussen Noord en Zuid van kapitaal belang is. Wil men die problemen gaan aanpakken. Dus eigenlijk, denk ik, zou het nog meer dringend moeten aangepakt worden. Op uw opmerking dat mensen zeggen, de vierde wereld, bij ons heeft veel armoede, dat is helemaal terecht, zal wel zijn. Hè? Dus dat bij ons ook steeds meer mensen de boot dreigen te missen en eruit vallen. Hè? 6% van de Vlamingen zit beneden de armoedegrens. Ik wil daarop op zeggen zo dat de derde wereldbeweging steeds dichter gaat aansluiten zo bij de mensen die hier in de vierde wereldbeweging bezig zijn. Omdat de analyse weer dezelfde is. Hè? De kloof vergroot tussen rijk en arm bij ons, maar ook in het zuiden. En eigenlijk zijn wij hier, als wij voor de derde wereld werken of wij voor de vierde wereld werken, zijn wij mensen die vanuit dezelfde drive werken, eigenlijk vanuit dezelfde analyse werken en eigenlijk iets willen doen tegen die kloof. En eigenlijk zijn er al wat parallellen, denk ik, tussen de situatie hier, waarom mensen de armoede verzeild raken, en de situatie in de derde wereld.
Nu, ik kan me wel voorstellen, Koen, en neem me niet kwalijk als ik misschien een beetje de negatief ben en tracht te verwoorden wat er misschien toch wel leeft onder de mensen. Maar ik hoor de luisteraars bijna denken, ja, waarom komen ze dan weer bij mij terecht? Waarom moet ik daar 100 of 1000 of meer aan geven als je weet dat regeringen, blijkbaar voor andere zaken, toch wel geld direct klaar hebben?
Ja. Dat klopt, hè. Vandaar dat LWF een van de pijlers is politieke actie. Zij eisen, al ik weet niet hoe lang van de regering, dat zij echt werk maakt van een Noord-Zuid-beleid. Hè. Dat er echt werk gemaakt wordt, bijvoorbeeld van die 0,7% van het BNP dat naar ontwikkelingssamenwerking zou gaan. We komen nog niet aan de helft. Het is een schamele aalmoezen. Als je bedenkt dat 100 frank die in België geproduceerd wordt, dat daar minder dan 35 centimen naar ontwikkelingssamenwerking gaat, dan zie je hoe belangrijk wij dat vinden. Dus het zal wel zijn dat de regering, denk ik, daar wat andere prioriteiten moet leggen. Maar waarom gaan wij ook naar alle mensen hier? Omdat wij vinden dat er toch een aantal mensen zijn die het veel minder hebben dan ons. Hè? En dat solidariteit eigenlijk niets te veel gevraagd is. Als je bedenkt dat ongeveer 1 miljard mensen in armoede leven, in schrijnende armoede, dan denk ik, kunnen wij toch wel iets van onze overvloed afstaan. Hè? En is dat eigenlijk maar een kleine stap. Hè? Wij gaan dat niet oplossen met zo'n omhaling, dat weten wij ook. Hè. Misschien is het nog belangrijker dat als iemand aan uw deur komt, dat wij er dan eventjes bij stilstaan. Hè. Dat we ons de vraag stellen, trek ik mij dat aan, die problematiek, het feit dat er 1 miljard mensen in schijnende armoede leven, of trek ik mij dat niet aan. Daarom alleen al denk ik is het belangrijk dat zo'n actie in Maldegem kan doorgaan, dat toch op zijn minst 1 keer per jaar alle mensen zich eens die vraag zullen gaan stellen.
De sensibilisering blijft belangrijk.
Ja, heel belangrijk. Ja.
Goed, Koen, bedankt voor dit eerste gesprekje. Een beetje een schetsing, denk ik, van een algemeen kader. We gaan even verpozen met muziek allereerst. En dan moeten we ook nog eventjes naar onze collega's in Brussel om 10:30. Want van hen krijgen we nog een portie nationaal en internationaal nieuws.
Opklaringen en bewolkte perioden wisselen elkaar af. Na de middag of in de loop van de avond kan er wel wat regen vallen. Eerst in het noorden, later ook elders. Middagtemperaturen tussen 9 en 13 graden. Ook morgen grijs maar overwegend droog weer. Half 11 het nieuws met Geert van Hassel. Een goedemorgen. Het verkeer heeft er weer een dramatisch weekend op zitten. De dodenbalans stelt intussen al 6 slachtoffers en verschillende zwaargewonden. In Gent zijn gisteravond twee meisjes van 13 en 14 om het leven gekomen toen ze op het trottoir door een voertuig werden aangereden. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de Gentse politie kon de man later inrekenen. Volgens getuigen reed de chauffeur veel te snel. In het Vlaams-Brabantse Affligem is vannacht een man met zijn wagen in de dender gereden. Duikers van de brandweer van Nienhoven hebben de wagen bovengehaald. Voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. In Gerpien, in Henegouwen is dat, kwam een man om het leven toen hij met zijn wagen tegen een bloembak was geknald. De chauffeur werd uit de auto geslingerd en kwam onder het voertuig terecht. In Luik werd een ongeval fataal voor een 31-jarige vrouw. Ze was de controle over haar stuur verloren en botste tegen een muurtje en een paal. Later is ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Een ongeval in Kuurne kostte gisterochtend het leven aan een meisje van 14. De wagen waarin ze zat week om een nog onbekende reden van de rijbaan af en smakte tegen de gevel van een rijwoning. Ze werd nog in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed aan haar verwondingen. Twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. In Drongen tot slot raakte een motorrijder levensgevaarlijk gewond nadat hij frontaal was ingereden op een personenwagen. De Britse stad Birmingham is gisteravond laat opgeschrikt door een hevige explosie van een autobom. Dat gebeurde in een drukke uitgaansbuurt. De explosie zou het werk zijn van Noord-Ierse paramilitairen die zich verzetten tegen het vredesproces in de provincie. De politie heeft erg laat een waarschuwing gekregen. Enkele agenten raakten licht gewond. Intussen ziet het er naar uit dat de protestantse leider David Trimble toch herkozen kan worden tot nieuwe premier van Noord-Ierland. Vrijdag dreigde er een regeringscrisis nadat bleek dat Trimble niet de nodige steun kreeg van de meeste protestanten, maar wel van de katholieken. Onder Britse druk heeft de neutrale alliantiepartij enkele van zijn leden intussen toestemming gegeven om morgen bij nieuwe stemming de kant van Trimble te kiezen, waardoor een herverkiezing van de protestantse leider mogelijk wordt. In dat geval hoeft Londen het bestuur over Noord-Ierland niet over te nemen en geen nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Volgend nieuwsbulletin krijg je om 11:30. Graag tot dan.
Zes over 10:30, we zijn terug, luisteraars, in het tweede gedeelte van onze magazine Satelliet, waarin we vandaag praten over de 11-11-11-actie die nu zaterdag aanstaande in Maldegem zal doorgaan. En onze gast daarbij is Koen van Hansbeke. Ja, Koen, we hebben voor het nieuws al een beetje de algemene problematiek van de derde wereld geschetst. Nu moeten we wat concreter worden, denk ik, wat Maldegem betreft. En daar gaan onze ogen dan naar Brazilië, MST, Beweging van Boeren Zonder Grond. Ja. Dat is de concrete actie die jullie gaan ondersteunen.
Ja. Dat is het infoproject dat voor onze hele provincie trouwens gekozen is. Misschien wil nog zeggen dat 11-11-11 eigenlijk 150 projecten steunt en dat elk jaar er een paar uitgepikt worden waarmee wij naar buiten komen. Om te laten zien welke soort projecten dat zijn. Dus voor ons in Maldegem is dat dus de beweging van de landloze boeren in Brazilië. Het is een heel grote beweging die een paar miljoen leden heeft en die ook op heel wat sympathie kan rekenen onder de Braziliaanse bevolking. Waar zit het probleem? Het probleem zit hem dat groot grondbezit nog heel belangrijk is in Brazilië, dat ongeveer 1% bezit ongeveer de kleine helft van alle eigendom. Je hebt daar ook een heleboel mensen, kleine boertjes die geen grond hebben. Dat is voor ons onbegrijpelijk, een boer die geen grond heeft. Nochtans is Brazilië een immens groot land. Het is groter dan Europa. Er is zeker voldoende grond. En vandaar dat die beweging eigenlijk vanuit iets wat in de grondwet staat, wat dus juridisch kan, braakliggende grond van die grootgrondbezitters, dus grond die niet in gebruik is, dat zij die gaan bezetten. En die kan dan dus onteigend worden na een procedure en zodanig dat dus een heleboel families een eigen lapje grond hebben en een eigen toekomst. Dat is die hele beweging, daar staat ze
voor. Het lijkt wel een zeer rare tegenstelling. Hij zegt boeren zonder grond.
Ja.
En daarentegen lees ik hier immense oppervlakten die gewoon braak liggen.
Omdat dat eigendom is van grootgrondbezitters die alleen maar bepaalde stukken in gebruik nemen en andere stukken, dat is zo groot, dat ligt gewoon braak, dat wordt niet gebruikt. En dat is zo wraakroepend ook, omdat er miljoenen mensen zijn die geen toekomst hebben.
Mm-hmm. Nu, kan dat ook geen gewilde situatie zijn in die optiek om overproductie te vermijden, want ik denk hier bijvoorbeeld aan onze plaatselijke situatie. waar boeren ook soms hun grond moeten laten braak liggen om dan overproductie te gaan tegengaan.
Ik denk niet dat dat, als je spreekt over een paar honderdduizend grootgrondbezitters, voor hen gaat het over hun grond waar zij eigenaar van zijn en die willen zij ten koste van alles beschermen. Dat is het enige wat voor hen telt. Overproductie, ik zie niet goed in als je daar in Brazilië alleen al miljoenen mensen hebt die in sloppenwijken wonen, die van het platteland daar gekomen zijn omdat ze geen toekomst hadden. Als men die mensen een toekomst kan geven op het platteland, dat is niet om op de markt te brengen, dat is gewoon maar om zelf een menswaardig bestaan op te bouwen. Dus de kern van de zaak ligt erin, denk ik, dat een kleine groep van rijken van hun privileges wil gebruikmaken en dat zij zich van de rest niks aantrekken.
Mm-hmm. Ook daar hebben we, Koen, denk ik, weer het probleem dat het een beetje in stand wordt gehouden door de overheid. De Braziliaanse president, die stimuleert de grote landbouw, de industriële landbouw, maar daarentegen is er dan wel een juridische procedure die het mogelijk maakt om die grond in te nemen.
Ja. Maar die verloopt dikwijls heel moeilijk. Hè. Waarom? Omdat rechters en ook de politici die dus het land besturen, dat mensen zijn die vaak zelf grootgrondbezitter zijn of die daar banden mee hebben. En zij doen vaak alles wat in de mogelijkheden ligt om die zaken te vertragen, op de lange baan te schuiven. Zij laten toe dat paramilitaire organisaties die grootgrondbezitters bijspringen. Zij laten toe dat die bezettingen dat die aangevallen worden. En zo zijn er nog wel een aantal dingen.
Nu, zo'n procedure om die grond in te nemen, hoe verloopt die juist? Dat is niet zonder gevaar, denk ik.
Nee. Eerst gaat men kijken of het wel degelijk een stuk grond is dat niet in gebruik genomen is. En dan gaat men met een aantal families, een tiental, soms een honderdtal, hangt er vanaf, gaat men dus dat gewoon gaan bezetten. Dat betekent dus dat men met die gezinnen daar gaat wonen. Dus dat betekent onder zwarte plastic. Ik ben er zelf ooit geweest, 4 jaar geleden. Ik heb die projecten trouwens bezocht van de MST. Daar zitten ze daar dikwijls jarenlang zonder X. Hoe overleven zij? Er is een systeem van solidariteit dat de bestaande bezettingen een stukje van hun productie afstaan om dus aan die nieuwe bezettingen te gaan afgeven, zodat zij kunnen overleven. En zo vlug als mogelijk wordt er voorzien in een stukje onderwijs en gaat men toch proberen zo vlug mogelijk om de juridische procedure in gang te zetten. Maar vaak duurt dat jaren voordat dan effectief die mensen een stukje grond krijgen waar zij dan effectief dus kunnen op gaan werken.
Dus het worden met andere woorden eigenlijk een beetje kleine gemeenschappen die toch wel goed gestructureerd zijn, heb ik
die
de indruk.
Zeer goed gestructureerd zijn, hè. Dat is heel belangrijk, hè, omdat zij zeggen, het belangrijkste is dat wij hier als groep van mensen kunnen menswaardig leven. Dat betekent dat het sociale, dus het gemeenschapsleven, onderwijs, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, dat is primordiaal. En men gaat dus ook zodanig gaan produceren dat niet voor een paar te goede komt, maar dat eigenlijk een beetje te goede komt van iedereen. De nadruk op het gemeenschappelijke. Met gemeenschappelijke velden ook, die ze gemeenschappelijk gebruiken. Met een groep die dan ook naar de markt gaat voor de hele gemeenschap. Maar dat is vaak ook een probleem voor die kleine boertjes. Zij kunnen hun producten niet aan de man brengen. Dus daar heb je wel wat organisatie voor nodig. En die MST, die zorgt daar allemaal een stukje voor.
Nu, MST is niet nieuw. Ik lees dat het al bestaat van begin de jaren 80.
Ja. Dat is al een hele traditie. Hè. En eigenlijk zijn ze ook al in het buitenland vrij bekend. Misschien toch eventjes vermelden dat zij, ik denk 2 jaar terug, de Koning Boudewijnprijs gekregen hebben voor ontwikkelingssamenwerking in België. Zeer tot ongenoegen van de Braziliaanse regering, want op dat moment wou prins Filip op reis gaan, hè, een zakenreis met een aantal investeerders hier uit Vlaanderen. En dat heeft heel moeilijk gelegen om dat te gaan doen, omdat dus MST die prijs gekregen had. Hè. Maar het is al een beweging die lang bestaat en die al een traditie heeft en die al bewezen heeft en dat zij werkt ook.
U zegt, ik ben er zelf geweest. Hoe ervaar je dat?
Het is niet te beschrijven. Ik ben in het noorden van Brazilië geweest, in wat 10 jaar geleden nog volledig Amazonegebied was. Dat wordt er ook allemaal weggekapt. Ik heb daar onder andere weken verbleven in zo'n bezetting waar dus geen elektriciteit is. En je moet denken, je zit dan net onder de evenaar, dat betekent 40 graden Celsius. Zonder elektriciteit, dus geen koelkasten. Het is gewoon al hoe dat je je eten bewaart. Ik denk dat wij daar niet zouden kunnen overleven. Het water was nog uit de waterput dat naar boven gehaald werd. De toestand, de situatie is echt schrijnend. Toch zeggen die mensen, kijk, als wij hier een stukje grond hebben, kunnen we hier overleven, want het is heel vruchtbare grond, het klimaat is perfect om 2 tot 3 oogsten per jaar te hebben. En zij geloven er ook in. En ik heb dus ook gezien, van die gemeenschappen die al wat verder waren, waar een schooltje gebouwd was, hè, dat echt werkte en dat die mensen echt toekomst hadden.
Mm-hmm. Nu, staan ze enkel in voor hun eindproductie of kan er ook nog wat geëxporteerd worden? En dan denk je bijvoorbeeld aan het systeem van de wereldwinkel.
Nee, het is niet de bedoeling om op grootschalige manier landbouw te gaan bedrijven voor de export. De bedoeling is dus wel degelijk voor plaatselijk gebruik. Hè. Weliswaar gaan zij hun producten ook naar de markt moeten brengen om daar te verkopen, maar niet met de bedoeling om uit te voeren. Mm-hmm. De bedoeling is eigenlijk om de kleine Braziliaan, de landloze, om die terug een toekomst te geven. Mm-hmm. Ja, want nogmaals, hè, Brazilië telt steden, ik denk dat er een tiental zijn van meer dan 10 miljoen. Dat is onvoorstelbaar. Hè. Sao Paulo heeft er denk ik 18 miljoen, een stad van 18 miljoen. Inwoners. Dat is een klein centrum en daar rond allemaal sloppenwijken. En wie zijn dat, de mensen uit de sloppenwijken? Dat zijn mensen die van het platteland komen en daar geen toekomst hebben en afzakken naar de stad en denken dat zij het daar beter gaan hebben. Niks is minder waar, ze komen van de regen in de drop. En wat probeert MST te doen, en de regering probeert dat ook wel een stukje te doen, het Amazonewoud te ontginnen, en die mensen terug naar daar te brengen en een stukje eigen toekomst te geven. Dat is ook de reden waarom die wet gestemd is om die grond te gaan onteigenen, om dus op die manier het probleem van de sloppenwijken en van de steden een stukje op te lossen, omdat daar massa's grond ligt die niet gebruikt wordt.
Mm-hmm. Koen, misschien moeten we het toch even hebben over die Tobin-tax, want straks gaan we dat vergeten. Dat is een echt heet hangijzer. Misschien eens zeggen, die Tobin-tax, wat is dat eigenlijk en hoe gaat dat die problematiek voor een stuk oplossen?
Ja, de Tobin-tax is een tax die zou moeten geheven worden, vinden de derde wereldorganisaties, op muntspeculaties. Dat is iets waar wij helemaal niks mee te maken hebben. Het heeft niks te maken met ons op de beurs, ons aandelen. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk over speculaties op munten. Dat betekent dat grote investeerders met heel grote kapitalen munten aankopen en verkopen. En zij spelen op die kleine marges van die schommeling op de wisselkoers. Maar wat gebeurt er als zij met een aantal van die investeerders gaan een bepaalde munt aanvallen? Dan zie je dat die zwaar onder druk komt te staan en dat die dikwijls moet gaan devalueren. En devaluatie betekent voor de mensen ter plekke heel grote problemen. Hè, armoede, de prijzen die de lucht ingaan. Mm-hmm. Dus dat creëert armoede. Op de koop toe zie je dat enorme bedragen zijn die daarin omgaan en dat daar fabelachtige winsten mee gemaakt worden. Waar je denk ik op zich al ethische vragen kan bijstellen. Wat is de Tobin-tax? Is het idee dat zegt, kijk, je zou moeten een bepaald deeltje, 0,01%, zei Tobin, van die winsten belasten. Op arbeid moet belasting betaald worden en op van alles en nog wat. Waarom zou men op deze speculatie, op deze manier van geld verdienen, geen klein beetje belasting mogen heffen? Mm-hmm. En men zou dus met die winsten die men, en met die tax die men zou kunnen heffen, met dat bedrag zou men kunnen derde wereldhulp gaan organiseren. Hè. En als dat er ooit zou doorkomen, dan zou het bedrag dat op die manier vrijkomt veel groter zijn dan hetgeen dat nu effectief gespendeerd wordt aan ontwikkelingssamenwerking. Mm-hmm. Dus het idee is ook een beetje dubbel. Hè. Ik zou zeggen, de zwakke mensen in het zuiden beschermen tegen speculatie tegen de munten, waar zij de dupe van zijn. En ten tweede, het geld gaan halen waar het een beetje zit. Hè. Bij een aantal groepen die fabelachtige winsten maken met dergelijke speculatie.
Mm-hmm. Nu, het lijkt een beetje een moeilijke bevalling te worden, ja. Die Tobin-tax. En gaan we dan weer terug naar hetgeen je zei, dat het vooral de mensen zijn die het kunnen veranderen, die daar dan wellicht het meest van profiteren van die situaties?
Dat is het probleem. Maar ik denk dat het de taak is van 11-11, en dat doet jij ook, om dat dossier niet los te laten. Hè. Nu is het afgedwongen dat er een studie komt. Dat is natuurlijk nog niet veel, maar er komt een studie en de eerste rapport moet komen op de top van Laken in december. En over 2 jaar moet het Europese gemeenschap daar een standpunt ingenomen hebben. Want er is evident ook lobbywerk tegen die tax. Hè. Er zijn mensen die zeggen dat is niet haalbaar, dat is niet realiseerbaar. Terwijl de studiediensten van derde wereldorganisaties, waar ook economisten werkzaam zijn, het tegendeel beweren. Ik denk waar een wil is in zijn weg. Het moet kunnen. Hè. Maar het zal geen gemakkelijk iets zijn, hè, omdat je daar tegen de echte machtscentra, het kapitaal, moet gaan opboksen. Hè. En die verweren zich natuurlijk. Hè.
Ja, goed, kunnen we gaan nog heel eventjes kort verpozen en dan gaan we eens heel concreet worden voor Maldegem. Dan gaan we eens kijken naar wat er gaat gebeuren volgende week zaterdag. Ja. Ja, Koen, zaterdag is het weer zover. Dan worden de omslagen weer opgehaald. Omslagen die de mensen, denk ik, de komende dagen in de bus zullen vinden. En daar zit ook altijd een beetje uitleg bij, wat wel nuttig is, denk ik ook. Ja. Waar de mensen ook iets meer kunnen vernemen over die actie. Nu, als we eens kijken naar de voorbije jaren. Jullie doelstelling is altijd de afgelopen jaren geweest 500.000. Ja. 500.000 frank. Vorig jaar, in 2000, was het bijna zover.
Ja. We hadden bijna 470.000, maar het is toch net niet gelukt. En wij hopen echt van harte dat wij er dit jaar in slagen om voor het eerst die kaap van dat 500.000 te halen. Dat is, denken wij, iets haalbaars, omdat het omgerekend ongeveer op 25 frank per maldegem naar komt. Wat is dat? Dat is een halve pint. Dat is eigenlijk verwaarloosbaar weinig. En eigenlijk, als je er echt over nadenkt, is dat bijna beschamend weinig. Het zou toch moeten lukken, denk ik, om aan dat 500.000 te raken.
Nu, hoe worden de mensen ontvangen als ze van deur tot deur gaan? Dat varieert wel eens.
Dat varieert. Dat is niet altijd de meest leuke job. We hebben een aantal mensen bij wie de omslag klaarstaat. Daar ben je heel welkom mee. Als ze nu komen en ze gaan allemaal gaan halen, dat is heel leuk. Soms krijgen we van hen ook wel een bemoedigend woordje. Soms zien we ook dat mensen ons de deur wijzen, niet open doen. Of soms zelfs commentaar hebben. Op het randje van het agressieve. Ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Dat de mensen die vrijwillig huis aan huis gaan, dat zij toch een klein beetje respect verdienen. En dat is het minste dat je toch zou kunnen vragen. Mm-hmm. Het is niet altijd even aangenaam.
Mm-hmm. Nu kun je begrijpen dat de mensen zich soms wel een beetje overbevraagd voelen. We hebben nu onlangs de actie Kom tegen kanker meegemaakt. Met groot succes, wat misschien weer bewijst dat dat toch wel wat dichter bij de mensen staat allemaal.
Dat is ook zo, hè. Ja. En wij worden een beetje overvraagd, toch denk ik, dat we onze ogen niet kunnen sluiten voor de situatie op wereldvlak. Hè. En ik denk dat mensen dat in hun achterhoofd moeten houden. Hè. Dat daar toch een heleboel, dus 1 miljard, met minder dan een dollar per dag moet leven, dat is wraak roepen. Hè. En dat onrechtvaardigheidsgevoel, denk ik, moeten wij toch levend houden. Hè. Ook al zien we het niet direct, hè. Alhoewel dat we er onrechtstreeks mee te maken hebben, hè, met de vluchtelingen en asielzoekers. Hè, want waarom verlaten mensen hun eigen land? Het is toch omdat zij meestal thuis geen enkele toekomst hebben. Hè. Want om hier te komen, totaal vreemde taal, vreemde cultuur, het is voor hen geen makkie. Het moet dus toch wel iets zijn, hè, dat hen moet vertrekken. Ja.
Nu, om die omslagen te gaan halen bij de mensen thuis, heb je uiteraard de mensen nodig. Ja, nu was dat ook al de voorbije jaren, denk ik, een beetje een probleem om die mensen te sensibiliseren. Ja. Om dus een voormiddag op te offeren.
Ja. Het is niet meer evident om mensen te vinden die zeggen, kijk, we willen een drietal uurtjes solidair zijn door onze tijd te geven aan de actie aan de derde wereld. Dat lijkt mij, denk ik, althans iets heel zinvols. Hè. We kunnen alleen maar hopen dat er mensen zijn die het willen doen. Hè. Er zijn ook brieven verstuurd. Hè. Mensen die dit hier horen zijn altijd welkom zaterdag om 9 uur op de respectievelijke plaatsen. Straks zullen ze nog wel vernoemd worden, denk ik. De verenigingen zijn ook aangesproken en aangeschreven. Ja, maar blijkbaar lukt het ons niet altijd om toch voldoende vrijwilligers te vinden.
Mm-hmm. Jullie hebben wel de steundekking van de gemeente. Ja. Wat die concrete omhaling dan betreft.
Ja. Waarvoor we ze ook dankbaar zijn. Hè. Dus niet alleen zorgen zij voor heel wat papierwerk, hè, de drukwerk en dergelijke dingen, voor de informatie. Wij mogen ook gebruik maken van hun accommodatie. Bijvoorbeeld voor het centrum zitten wij in het huis Wallijn. Dat wordt voor ons ter beschikking gesteld. Er wordt ook gezorgd voor een drankje en voor een broodje als de omhalers terugkomen van een halve dag de baan opgaan. Mm-hmm. Dat zijn toch allemaal signalen die wij echt weten te waarderen.
Mm-hmm. Althans, zei je, Koen, tussen de gesprekken door dat de gemeente wel wat meer zou kunnen doen. Ja. En dan hebben we het over die raad die er eigenlijk nog niet is, die adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking, waar een aantal jaren terug op de gemeenteraad wat over te doen geweest is. Ja. Een voorstel, meen ik nog, van een van de raadsleden om zo'n volwaardige adviesraad op te richten, maar het is niet gelukt. Jullie zijn eigenlijk geparkeerd in de sociale raad.
Ja, dat klopt. Hè. En eigenlijk werkt dat niet, hè. Ligt dat stil. Hè. En zou dus dringend iets moeten gebeuren. Ik denk dat de gemeente zoals Maldegem met 500.000 inwoners, als zij de derde wereld belangrijk vindt, hè, en de politie dat belangrijk vinden, dan zou daar toch moeten werk van gemaakt worden, vind ik. Hè, om de vrijwilligers eens samen te brengen, de beleidsverantwoordelijken samen te brengen om te kijken hoe kunnen wij in onze gemeente ontwikkelingssamenwerking concreet gestalte geven. Mm-hmm. Want dat is meer dan eens één keer per jaar geld ophalen in ontwikkelingssamenwerking. Het heeft te maken met informatie, het heeft te maken met jongeren een stukje vormen. Ja, daar zou denk ik aandacht en middelen moeten naartoe gaan. Hè. Het heeft te maken met de bibliotheek bijvoorbeeld. Er zijn duizend plaatsen waar dit zou kunnen, het cultureel centrum, dat men ook dingen uit het zuiden zou gaan programmeren of er toch tenminste één iets zou gaan tussensteken. Maar dat kan maar, denk ik, als je effectief een groep hebt van mensen die daarmee bezig zijn, van het beleid uit, die zou gaan samenzitten om beschikbare geld, en dat mag toch onderlijnd worden, dat is behoorlijk, hè, wat Maldegem aan ontwikkelingssamenwerking spendeert, om dat op een betere, denk ik, en op een andere manier te gaan spenderen.
Goed, laat ons hopen dat de oproep die ten Dovemans oren is terechtgekomen. We gaan eindigen, Koen. Misschien kun je zelf nog even de contactadressen meegeven voor aanstaande zaterdag?
Ja. Voor de mensen van Maldegem Centrum, die kunnen om 9:00 terecht hier in het huis Wallijn. Voor Adegem kunnen zij terecht bij Mark Maaiens. En daar vertrekt men in zaal De Kezel. Voor de Kruipuit vertrekt men aan de gemeenteschool van de Kruipuit. En daar is de verantwoordelijke... eventjes zoeken. Voor de Kruipuit is dat Marleen Krul. In Middelburg verzamelt men aan de burgemeester van Poekenzaal. En daar is Anneke Gobijn de verantwoordelijke. In Kleid is dat aan de vroegere gemeenteschool. En daar is Marleen van de Bussen de verantwoordelijke. En in Donk is dat Erik de Baren die mensen samenroept in de lagere school al daar. Mm-hmm. Ik heb nog Adegem vergeten, denk ik.
Ja, Mark Maaiens heb je gezegd.
Ja, zaal De Kezel.
Ja. Ja, in Adegem. Goed, ik geef ook nog één telefoonnummer mee voor mensen die wat informatie zouden willen. Dat is dat van de hoofdverantwoordelijke voor Maldegem, mevrouw Nathalie Scherlet. Je kunt haar bereiken tijdens de kantooruren op het gemeentehuis 050 72 89 45. Bedankt, Koen van Hansbeke, en veel succes.
Graag gedaan, dank u.
Wij gaan eruit moeten luisteraars, we hebben nog zo'n 25 seconden. Zo dadelijk krijg je Robbie van Gelderen. Volgende week zondag is er een nieuwe satelliet en daarin keren we nog even terug naar de actie Kom tegen kanker, want je hebt nog een gesprekje te goed over kinderkanker. Dat is voor volgende week.